Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal vanmorgen het woord van God bedienen. De kerkraad deelt u mee dat dominee G.H. Molenaar heeft bedankt voor het beroep dat door onze gemeente op hem is uitgebracht. We respecteren zijn besluit en vertrouwen erop dat de Heer ook hierin zijn weg zal wijzen. Laten we ons als gemeente blijven richten op Gods wijsheid en leiding in het vervolg van het beroepingsproces. We herinneren u aan de verkiezing voor de ambtsdragers, deovolent op dinsdag 28 oktober in de Damsteen, van 10:30 tot 11:30 en van 6:30 tot 8:00. Voor meer informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor evangelisatie. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus is in oktober bestemd voor het bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiewiet. We zingen nu als voorzang Psalm 121, vers 1 en 4. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit loslaat de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 19. En wij zingen daarvan het eerste vers en dat zingen wij uit Weerklank. Wij zingen Psalm 19, vers 1 en dat zingen wij uit Weerklank. Luisteren wij met eerbied naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan. We zingen in antwoord erop uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Psalm 25 vers 7, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. 25 vers 7, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is het Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze woorden in hun diepte en in hun kracht samengevat. En toen hij zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heer almachtige en genadige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u op deze dag die aan uw dienst is toegewijd. Een rustdag, een dag om stil te zijn, stil voor uw aangezicht, om uw stem te horen. Wat is dat een groot en heerlijk wonder dat u tot ons spreekt. En dat doet u door uw woord, door de Bijbel die u heeft laten opschrijven door de Heilige Geest en door gebruik te maken van mensen. En wij weten, Heere, dat daarin de waarheid is, dat daarin de weg wordt gewezen om zalig te worden, om behouden te worden, maar ook om met u te leven en hier op aarde u de eer te geven. Heere, dat is een geestelijke strijd, want er zijn zoveel machten van duisternis die proberen dat te verhinderen. En ook in ons eigen hart zit nog steeds de zondige natuur, Heere, ook na ontvangen genade. En daarom hebben wij het heel hard nodig om uw woord te horen. Want uw woord is levend en is krachtig. En door uw woord worden wij, Heere, ook onderwezen om u te kennen. En u te kennen, dat heeft de Heer Jezus beleden in dat gebed, dat hoge priesterlijk gebed voordat hij ging lijden en sterven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige ware God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Heere, laat dan zo deze dienst gebruikt worden om ons met u te doen leven. U kent ons, Heere, u kent onze omstandigheden. Zoals we hier in de kerk zijn, zoals we thuis deze dienst meemaken. Wat kan er veel gebeuren? Wat gebeurt er ook veel in het leven van ons allemaal? Moeilijke dingen en mooie dingen. Help ons om met de moeilijke dingen om te gaan, Heere. En als wij u kennen, als wij u lief hebben, en wat is dat een groot wonder als u ons door het geloof leert zien op de Heere Jezus en zo uw liefde in ons hart komt. Ze mogen geloven dat hij voor onze zonde stierf aan het kruis. Als wij u kennen en u lief hebben, Heere, dan mogen wij ook weten dat voor degenen die u lief hebben, dat dan alle dingen mee moeten werken ten goede. Dat kunnen wij vaak niet begrijpen. Als het lijkt dat het verkeerd gaat, misschien wel in ons gezin, of dat het moeilijk is en spannend in ons huwelijk, of als er zorgen zijn op ons werk, als wij verdrietige dingen meemaken op school. Heere, geef dan vertrouwen in ons hart. Geef ons te zien op de Heere Jezus die de allerdiepste en moeilijkste weg is gegaan. En dat u ons zo helpt, Heere. En dan, ja, dan leren wij in die moeilijke dingen om niet meer op onszelf te vertrouwen, maar alleen op u en op de Heere Jezus Christus. En als wij daarmee worstelen, als er twijfel is in ons hart, als wij het moeilijk vinden, Heere, laat dan door uw Heilige Geest uw woord vanmorgen ons helpen. Heere, help alle die een taak hebben in de dienst. En geef de organist wat nodig is om de gemeentezang te begeleiden. Wat is dat geweldig om zo samen te mogen zingen. Om alles te mogen uitzingen zoals, ja, we dat ook in de psalmen hebben ontvangen. Onze blijdschap, maar ook onze nood, onze zonde, maar ook de vergeving. Heere, wij bidden voor de kosten. Laat alles met orde mogen gebeuren in deze dienst. Alle die een taak hebben. De broeders van de kerkenraad dragen we nu op. Help hen, zegen hen in het ambtelijke werk waartoe u hen geroepen heeft. Ook in bijzonder deze tijd van vacature van een herder en leraar. Heere, dan is er de teleurstelling dat dominee Molenaar moest bedanken, maar ook het vertrouwen uitgesproken dat u daar in uw weg gaat, ook met deze gemeente. Wil zelf dan een herder en leraar roepen en zenden om ook uw gemeente te bouwen als een middel in uw hand, dat uw koninkrijk hier wordt uitgebreid. En heren, dat leggen we voor u neer. Geef daarin wijsheid die nodig is. En dan denken we ook aan de ambtsdragerverkiezing. Aanstaande dinsdag, waar een heel aantal vacatures moeten vervuld worden. Zou u daarin ook de leiding van uw Heilige Geest willen geven en mannen roepen en vullen met uw geest, Heere, U roept geen mensen die bekwaam zijn in zichzelf, maar die u roept, die maakt u bekwaam. Geef dat vertrouwen. En laat zo ons oog op u zijn. Heren, wees met degene die hier niet kunnen zijn, die hier graag hadden willen zijn, die met ons verbonden zijn. Geef ook daar uw zegen over uw woord. Gedenk degene die hier niet willen zijn, wil hen, heren, trekken met uw grote liefde. Zoals Johannes het zegt, we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Weer de boze van ons, de duivel, die probeert altijd om uw werk te verstoren. Die zal proberen onze gedachten af te leiden en de tegenwerpingen van ongeloof en twijfel in ons hart te brengen. Maar u bent de Almachtige, u heeft de duivel overwonnen. Geef ons dat geloof en dat we dat ook mogen merken. Heere, wees bij ons. Hoor ons gebed. Niet dat wij het verdienen, maar in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan een gedeelte lezen als de schriftlezing voor de preek. We lezen uit het boek Openbaring. De openbaring van Johannes, of we kunnen ook zeggen de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. En we lezen daaruit het 10e hoofdstuk. We lezen Openbaring 10, te beginnen bij vers 1. En daar lezen we als volgt. Openbaring 10, vers 1. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd was een regenboog. En zijn gezicht was als de zon. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. De engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen en wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei: ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar de engel toe en zei tegen hem: geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij: neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing. Maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij: u moet opnieuw profeteren over veel volken, naties, talen en koningen. Tot zover dit gedeelte als de schriftlezing voor de preek. Wij gaan nu eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 97. En wij zingen daarvan de versen 1, 6 en 7. We zingen uit Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Vers 1: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Ook het zesde: beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade. En ook het zevende, Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. We zingen Psalm 97, vers 1, 6 en 7. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vinden we in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Openbaring 10. Ik lees u de versen 5 en 6. Openbaring 10, vers 5 en 6. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is, en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek rust te midden van onrust. En we hebben drie aandachtspunten. Ten eerste, de Heere staat erboven. En ten tweede, er is zekerheid. En ten derde, Gods werk gaat door. Dus het thema is rust te midden van onrust. En drie punten, de Heere staat erboven. Er is zekerheid. En Gods werk gaat door. Geliefde gemeente, er was een meisje van een jaar of 6, jongens en meisjes. Ze heette Myrthe. Misschien zitten hier ook kinderen van die leeftijd, rond een jaar of 6. En dat meisje dat ging op een zaterdagmiddag met haar vader naar een winkelcentrum. Nou, als wij naar een winkelcentrum gaan en we hebben wat bijzonders nodig, dan gaan we naar Rotterdam-Zuid. Misschien bent u er wel eens geweest. En er lopen heel veel mensen op zaterdagmiddag. Daar is het heel druk. Al die mensen die praten. En ja, dat gebeurde ook toen Myrthe daar liep met haar vader. En daar waren mensen die waren heel hard en druk aan het praten. En ze werd er eigenlijk wat angstig van. En daar was het nog erger, want daar waren mensen, het leek wel alsof die mensen met elkaar gingen vechten. Ze keken zo boos naar elkaar. Ze wilden elkaar wel aanvliegen, zag Myrthe. En ja, ze werd er helemaal onrustig van en angstig. Al die mensen, al dat geluid, dat lawaai en dan mensen die boos zijn op elkaar. En het liefst zou ze wel hard willen weglopen. Maar weten jullie wat ze deed, kinderen? Ze pakte de hand van haar papa stevig vast. En ze keek omhoog. En toen zag ze het gezicht van haar vader. En ja, haar vader was daar vol rust. En die was helemaal niet bang in die situatie. En ja, toen werd Myrthe eigenlijk ook weer rustig. En toen kon ze daar toch zijn, want ze drukte zich stijf tegen haar vader aan en toen was ze niet meer zo bang zoals ze eerst was. Wat mooi dat dat kan. Ze vond daar dus troost in dat haar vader er was in die onrustige situatie. Nou, dat is eigenlijk een voorbeeld, kinderen, wat je zou kunnen onthouden om dit hoofdstuk ook te begrijpen, Openbaring 10. Als u het gelezen heeft, u heeft het meegelezen, en jullie ook, en dan denk je, ja, wat betekent dit nu allemaal? Misschien vond je het wel een moeilijk hoofdstuk. Nou, laten we er eens naar luisteren, want het is ook wel een heel mooi hoofdstuk. Het is een hoofdstuk waarin de Heere laat zien, er is rust te midden van alle onrust die er is in deze wereld. En onrust is er, toch? Een wereld vol met onrust. Oorlog in het Midden-Oosten. We zijn dankbaar dat er een wapenstilstand is. Maar het geweld in de Gazastrook gaat nog steeds door. Nu onder de Palestijnen onderling. Executies horen van. Mensen worden neergeschoten. En als we denken aan de situatie in Oekraïne, hoe dat Rusland maar doorgaat met de agressie, bombarderen van, ja, ook flatgebouwen waar mensen wonen. Ja, verschrikkelijk. Hoe lang zal dat nog doorgaan? Het kan je zo onrustig en angstig maken. En ja, die onrust, we kunnen ook dichterbij komen. Die is er ook in Nederland. Demonstraties in Den Haag of in Amsterdam of op andere plaatsen. Mensen die het niet eens zijn met de gang van zaken. En er wordt soms ook geweld gebruikt en er worden dingen vernield. Hoe moet het toch eigenlijk allemaal? Hoe moet het toch allemaal verder? Je kunt het natuurlijk nog dichterbij brengen. Je kunt denken aan wat er gebeurt in de kerk, in de kerken. He, dat er op het ogenblik een situatie is van spanning in de christelijk gereformeerde kerken. Dat het lijkt dat die kerk gaat scheuren. En wij weten uit ervaring, velen van ons weten hoeveel verdriet en pijn dat veroorzaken en zal veroorzaken. Onrust in deze wereld. Onrust ook in de kerk. En ja, we kunnen nog dichterbij komen. Het zou zomaar kunnen dat jij hier zit met een hart vol onrust. Met een hoofd vol onrust. Zoveel verwarrende gedachten. Onrust ook in je hart. Hoe komt dat toch allemaal? We weten natuurlijk wel dat de diepste oorzaak van alle onrust in deze wereld, dat is de zonde. En de enige oplossing, ja, Augustinus heeft dat gezegd. Augustinus die leefde enkele honderden jaren nadat de Heer Jezus op aarde was. En die een belangrijke taak heeft vervuld in de kerk. Die heeft gezegd, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u, o God. Onrust heeft te maken met zonde. Die diepe hunkering van binnen in ons hart naar geborgenheid, naar vervulling, naar liefde, naar echte rust. Ja, dat is iets van de hemel, echte rust. Iets van de harmonie van de hemel. Het verlangen daarnaar. Ja, dat heeft te maken met het feit dat onze eerste ouders bij God weg zijn gegaan in het paradijs. Zonde, schuld. De Bijbel is daar eerlijk over. Zonde maakt scheiding tussen God en onze ziel. Ik denk dat we het allemaal ook wel herkennen. Wanneer wij toegeven aan de neiging om dingen te doen waarvan we weten dat die verkeerd zijn. Dat de Heere dat niet wil. Dat geeft onrust in ons hart. Je kunt dat proberen weg te duwen. Je kunt het proberen te vergeten en goed te praten. Het geeft onrust. Het maakt het donker van binnen. Ja, daar heeft het mee te maken. Al die onrust in deze wereld. En nu heeft de Heer de Bijbel gegeven, zijn woord. Om ons de weg te wijzen om echte rust te vinden. Echte vrede in je hart. Vrede bij God. En Paulus zegt daar iets heel moois over in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde. Dat betekent in een goede verhouding met God gebracht. Uit het geloof. Dat is de enige weg. Door het vertrouwen op de Heere Jezus. Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Een diepe rust in je hart als je weet het zit goed. Het is goed gekomen tussen de Heere en mij. Nou ja, dan is er nog steeds de weg door het leven. We hebben onze taak, onze verantwoordelijkheid. En er komt zoveel op ons af. En nog steeds gebeurt dat allemaal om ons heen waar we het toen net over hadden. En hoe moet dat dan? Nou, daarover kunnen we ook lezen in Openbaring 10. Dat de Heere ons wil helpen daarin. Johannes heeft het opgeschreven. Johannes de apostel, hij is op Patmos, op een eiland. Daar is hij gevangen, daar is hij opgesloten. Omdat hij de naam van de Heer Jezus spreekt en er was vervolging. En toen is hij opgesloten. Maar daar heeft God hem juist gebruikt om hem dingen te laten zien en te laten opschrijven. In het boek Openbaring. En God heeft hem dingen laten zien die gebeuren in de laatste tijd. Dat is de tijd waarin wij leven. De tijd voordat de Heer Jezus terugkomt. De tijd nadat hij opvoer naar de hemel. De tijd daartussen is de laatste tijd. En er gebeuren hele aangrijpende dingen. Oorlogen, rampen, vervolging. En Johannes heeft er al heel veel van opgeschreven. De Heere laat hem steeds dingen zien in series van zeven. Zeven is een volgetal. Zeven zegels die op een boek zitten. En elke keer als er zo'n zegel wordt opengemaakt, dan ziet hij iets van wat er gebeurt in de eindtijd. En dan weer een zegel en weer. En daarna 7 engelen die elk een bazuin hadden. En die lieten allemaal iets horen van wat er gebeurt in deze laatste tijd. En dan nadat hij 6 van die engelen heeft gezien, gehoord, dan komt hoofdstuk 10. En dat hoofdstuk begint met te zeggen, en ik zag een andere sterke engel. Dus voordat die 7e engel komt, ziet Johannes een andere, een sterke engel. Dus het is als het ware alsof er even een pauze komt. Even rust. Te midden van al die onrust. Johannes heeft al zoveel gezien. En wat moet het ook moeilijk geweest zijn voor hem om dat te verwerken. Al die overweldigende dingen. Rampen, honger, oorlog, geweld, mensen die gedood worden. Het zou te veel kunnen worden voor Johannes of voor ons die dat allemaal lezen. Dan is er een pauze, even rust te midden van al die onrust. En dan ziet Johannes een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Die komt uit de hemel bij God vandaan en Johannes ziet hem afdalen. Ja, en hier in de herziende Statenvertaling staat dat woord engel met een hoofdletter. En ik denk dat dat terecht is. Het staat niet heel nadrukkelijk dat het de Heere Jezus is die in de gedaante van een engel komt. Maar als je ziet hoe die engel eruit ziet, ja, dan denk je toch wel vooral aan de Heere Jezus. Een andere sterke engel uit de hemel. En die engel die heeft niet gewone kleren aan, maar hij is bekleed met een wolk. Dat moet wel heel mooi geweest zijn. Als je in een vliegtuig zit en je kijkt neer op de wolken, is dat indrukwekkend. Of van beneden al, als je de wolken ziet aan de hemel. En die engel die is bekleed met een wolk. Iets van de hemel zou je kunnen zeggen. En boven zijn hoofd was een regenboog. Prachtig. Regenboog. Al die mooie kleuren. Het teken van de trouw van God. Johannes, kijk ernaar. Een sterke engel. Uit de hemel. En God toont zijn trouw boven die engel. Een regenboog. God is trouw, Johannes. Dat moet je niet vergeten in alles wat er gebeurt in deze wereld. En het gezicht van die engel was als de zon. Nou probeer je wel eens in, heb je dat wel eens geprobeerd om in de zon te kijken? Dat lukt eigenlijk niet. Zo schitterend, zo helder, overweldigend. Prachtig, wat mooi. Het doet je denken aan wat we lezen over de Heer Jezus. Voordat hij gaat lijden en sterven, gaat hij een berg op. De berg van de verheerlijking. Daar wordt hij van gedaante veranderd. En dan staat er ook dat zijn gezicht straalde als de zon. Moet heel veel indruk op Johannes hebben gemaakt. En zijn voeten waren als zuilen van vuur. Pilaren. Pilaren, wat. Ja, dat herkennen we, een gebouw dat pilaren heeft. Die pilaren zijn er als een symbool van de kracht, dat dat gebouw stevig staat. En zo staat daar die engel, zijn voeten waren als zuilen, zuilen van vuur. Laat iets zien van de macht van God en van de heiligheid van God. En die engel die heeft in zijn hand een boekje en dat boekje is open. Dus daar kun je zo inlezen. En het laat iets zien van dat God ons dingen bekend maakt. God heeft zijn woord gegeven, de Bijbel. Die ligt op jouw nachtkastje, denk ik, of niet? Of op je bureau. En daar lees je uit, toch? Elke dag. En zo kun je God leren kennen. Want daarin lees je wie God is. En kennen in de Bijbel, dat is meer dan alleen dat je er veel over kunt vertellen. Maar kennen betekent dat je een relatie hebt. Een band, iets van je hart. Dus God heeft jou een Bijbel gegeven en mij en u, omdat hij wil dat wij hem kennen. Dat wij met hem in een relatie leven met je hart, aan hem verbonden. Dat is zo bijzonder, want God is oneindig groot en machtig. En misschien durf je niet. Misschien denk je, ja, maar weet u, ik doe heel veel dingen verkeerd. En ik probeer dat wel anders te doen, maar dat lukt me ook niet. Ik begrijp dat. Ik herken dat. Maar daar is de Heere Jezus voor gekomen. De Zoon van God. En Hij is de weg naar God toe. Door Hem mag jij met al je zonden, met alles wat je verkeerd doet, toch bij de Heere Jezus komen. En dan is die Bijbel zo'n boek vol met troost en met hoop. In een wereld waar alles onrustig is en waar dreiging is. Johannes ziet het. Hij ziet die engel en heeft een open boekje in zijn hand. En dus daar kun je zo in lezen. En dan nog iets, hè. Die engel die zet zijn rechtervoet op de zee. En zijn linkervoet zet hij op de aarde. Nou, wat betekent dat? Wat doe je? Als je je rechtervoet ergens opzet, dan zeg je eigenlijk, daar heb ik macht over. Dat is van mij. Zijn rechtervoet op de zee. De zee is in de Bijbel en ook in Openbaring wel een beeld van de mensen op deze aarde, de volkeren. Altijd in beweging. In oorlog. Net als de golven van de zee zijn altijd in beweging. Die schuimen allerlei vuil naar boven. Zo zie je dat in de mensen, volkeren van deze aarde ook gebeuren. Geweld, onrecht, machtsmisbruik, beweging. Maar die engel zet zijn voet, zijn rechtervoet op de zee. Daarmee zegt de Heer Jezus, ik heb er macht over. Heeft hij ook heel nadrukkelijk gezegd, nadat hij was opgestaan, voordat hij naar de hemel opvoer. Aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En die engel zet zijn linkervoet op de aarde. De aarde, dat is eigenlijk een woord dat wordt ook wel gebruikt voor de koninkrijken. De machtigen hier op aarde. Trump, Poetin, Xi. De mensen die de touwtjes in handen hebben, zouden wij zeggen. Maar de Heer Jezus zet zijn linkervoet erop. En daarmee laat hij zien aan Johannes en aan ons. Ik heb er macht over. Ik heb het voor het zeggen. Ja, dat was ook onze eerste gedachte. De Heere staat erboven. Dus dat geweldig als het moeilijk is voor jou. In de omstandigheden die je meemaakt. En dat gebeurt ook als je de Heere kent. Als je de Heere Jezus kent als je verlosser, als je door het geloof aan Hem verbonden bent, dan gebeuren er nog steeds moeilijke dingen. Denk maar aan de geschiedenis van Paulus en Silas. Die kwamen in een gevangenis terecht. En midden in een donkere nacht zaten ze daar onderin de onderste cel van de gevangenis. En toen midden in de nacht gebeurde er iets. Toen was hun hart blijkbaar zo vol van God, dat zij begonnen te zingen tot eer van God, lofzangen. Hun rug was kapot geslagen en hun voeten zaten gekneld in een houten blok. En toch konden zij zingen. Geweldig. Het doet mij denken aan wat de psalmdichter zegt. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Hij ziet in gunst op die Hem vrezen. Dat is echt waar. Is dat toch een goed leven als je de Heere kent? Ik zeg niet dat het altijd een makkelijk leven is. Ja, er zijn mensen die de Heere kennen en beleiden, die worden gedood als martelaar. Ik denk aan Johannes de Doper. Mensen die heel zwaar leven hebben. Ik denk aan die arme man uit de gelijkenis van Lazarus en de arme man. Maar wat staat er toen hij stierf? Zijn ziel werd gedragen tot God in de hemel. Dus het ging toch goed met die arme man. Ja, er komt bij onze tweede gedachte, er is zekerheid. We leven in een wereld vol met onzekerheid. Politiek, hoe zal het nu gaan? De verkiezingen zijn er. Nou, dat moeten we ook voor bidden. Dat de Heer ons een overheid zou geven die naar zijn woord wil luisteren. Maar wat een onzekerheid brengt het met zich mee. Hoe zal het gaan? Economisch, kunnen we alles nog betalen? Huisvesting, misschien zoek je wel een huis en zal ik dat wel kunnen vinden. Maar ook als het gaat om de dingen van de dienst van de Heere, wat zijn er veel verschillende meningen, wat is er veel verwarring. En soms dan zeggen mensen tegen mij, dominee, je kunt het toch eigenlijk nooit zeker weten wat waar is. Of je kunt het toch eigenlijk nooit zeker weten dat je een kind van God bent. Dat je straks bij de Heere in de hemel komt als je moet sterven. Ja, dat kun je wel zeker weten. Gelukkig wel. Te midden van al die onzekerheid is het deze zekerheid. Ik denk weer aan een psalm. Dit weet ik vast, zegt de psalmdichter. God zal mij nooit begeven. En betekent eigenlijk, God laat mij nooit meer los. Ook niet als ik moet sterven. En als het over zekerheid gaat, dan denk ik vooral aan wat Paulus zegt in Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Niets, geen dood, geen leven, geen machten, geen overheden, geen tegenwoordige, geen toekomende dingen. Er is zekerheid. Je kunt het zeker weten. Het wil de Heere geven. Gemeente, gelukkig wel. Dat zien we ook in deze geschiedenis. Hè? We zien in onze tekst die engel staan. Die engel die zijn voet op de zee en op de aarde heeft. En die heeft zijn hand op naar de hemel. En dat doet hij in een gebaar om te zweren. Misschien heb je het wel eens gezien dat mensen dat deden. Dat moet soms in een rechtszaak gebeuren. Of als je een belangrijke ambt krijgt, een belangrijke taak. En die engel die zweert. Die zweert bij hem die leeft in alle eeuwigheid. Bij God dus, die de hemel heeft geschapen. En alles wat erin is, en de aarde en alles wat daarop is. En de zee met alles wat daarin is. Nou, bijzonder eigenlijk, die engel zweert. En dat zweren, dat doe je om iets met nadruk te bevestigen. Om het duidelijk en zeker te maken wat ik nu zeg, dat is de waarheid. Ja, maar die engel, we zeiden net, daarin zien we alles van de Heere Jezus. En de Heere Jezus is toch God. En dan zweert hij bij God. Bij zijn vader, bij zichzelf. Ja, dat zien we vaker in de Bijbel. Dat God zegt, ik zweer bij mezelf. Want er is niemand hoger waar hij bij kan zweren. Maar dat de Heere dat doet. God die niet kan liegen. En die toch met nadruk bevestigt door een eed dat het waar is wat hij zegt. Dat laat ons zien dat God wil dat wij zeker zijn van de waarheid van wat hij zegt. Dus die engel die zweert. Dus de Heere wil zekerheid geven. Echt waar, misschien zoek jij ernaar. En denk je, ja maar hoe krijg je dat dan? Moet je dan iets bijzonders meemaken? Misschien een stem uit de hemel horen? Nee, dat hoeft niet. Zekerheid dat je een kind van God bent, dat je zonden zijn vergeven, dat je straks als je moet sterven, als je eenmaal moet sterven, dat je dan bij de Heer in de hemel mag komen. Zekerheid daarover, dat is de zekerheid van het geloof. Dus niet de zekerheid van dat je iets bijzonders ervaart of meemaakt, dat hoeft niet. Maar de zekerheid van het geloof. En het geloof richt zich op het woord van God. Wat de Heere zegt in de Bijbel. Of je mag ook zeggen op de beloften van God. Beloften zoals dat de Heere in zijn woord zegt. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al onze zonden. Of Johannes schrijft in de brieven zo'n prachtige belofte. En gisteravond belijdeniscatechisatie, toen hadden we het er nog over. Ja, dat was, als een van de catechisanten zei, ja, als ik dan zondags in de kerk zit en ik hoor de preek, dan denk ik, ja, het is waar. Het is ook voor mij. En dan 's maandags en dinsdag, en dan spreek ik soms mensen en dan raak ik weer in de war. En dan twijfel ik. Maar kijk, hier staat het in de brieven van Johannes. 1 Johannes 1 vers 9. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons onze ongerechtigheden vergeeft. Het meent God. Zekerheid, rust op wat God zegt. Dat je dat met je hart aanneemt, omhelst. Dat je je daaraan vasthoudt in het geloof. Er is zekerheid. De zekerheid is de zekerheid van het geloof. En het geloof is in het begin vaak heel teer en pril, maar dat wordt sterker. Juist door twijfel, aanvechting, dat je teruggaat naar de Bijbel. En dat de Bijbel het woord dieper wortelt in je hart. Of moet ik zeggen, dat je hart dieper wortelt in het woord. Er is zekerheid. Kijk, daar staat die engel, hij zweert. En hij wil dat Johannes, dat wij die het lezen, nadrukkelijk weten dat dit waar is. En wat zegt die engel dan? Hij zegt dat er geen tijd meer zou zijn. En wat betekent dat? Wat bedoelt hij daarmee? Er zal geen tijd meer zijn. Er komt een einde aan de wereldgeschiedenis. Deze wereld met al zijn onrust. Met al de verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Al het geweld, al het onrecht, al de verwoesting, al de zonde die er is. Dat blijft gelukkig niet altijd zo. Daar komt een einde aan. En dat gebeurt op de dag dat de Heer Jezus terugkomt met de wolken. Als Hij weer naar deze aarde komt. De eerste keer kwam Hij als een kindje. Klein en teer in Bethlehems stal, kwetsbaar, sterfelijk. Maar de tweede keer komt hij als een koning, vol macht en heerlijkheid. En dan zal iedereen hem zien. Niemand zal dan nog kunnen ontkennen dat hij de koning der koning is. Dan moet elke knie buigen voor hem. En de mensen die hem hebben liefgekregen zullen dat vol vreugde doen. De mensen die nooit wilden erkennen dat hij koning is. Die niet wilden dat hij koning in hun leven zou zijn. Die zullen dan toch moeten buigen. Maar dat zal wel heel erg. Dat zal ontzettend zijn. Want dan is het te laat om gered te worden. Nu is het nog genadetijd. Maar deze engel zegt, daar komt een einde aan. Er zou geen tijd meer zijn. Straks wordt het eeuwigheid. En wij zijn mensen, wij denken in de tijd. We kijken op onze horloge. Denken, nou, we hebben nog 10 minuten. Opschieten. Maar God staat boven de tijd. Hij is de eeuwige God. En Hij is bezig om deze wereldgeschiedenis naar zijn voltooiing te brengen. En wat is dat dan? Nou, daarover zegt de Heer, ik schep nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Geen onrecht meer. Geen geweld meer. En daar gaat het naartoe. En deze engel bevestigt dat nadrukkelijk. En alles wat er intussen gebeurt, wat wij om ons heen zien gebeuren in deze laatste tijd, daar staat de Heer boven. En dat heeft een plaats in het plan van God. Zo begint Johannes ook het boek Openbaring. Hij zegt, dit boek gaat over de dingen die met haast geschieden moeten. Met haast, God heeft er haast mee. God werkt toe naar die nieuwe werkelijkheid. En intussen de dingen die gebeuren, die hebben een plaats in zijn plan. Die moeten met haast geschieden. Dat moet, dat heeft een bedoeling. Ja, maar die oorlog dan in Oekraïne, ja, dat is verschrikkelijk. Zoveel jonge mannen, Russen en Oekraïners worden gedood. Ik heb wel gehoord dat de kerken in de Oekraïne vol zijn gelopen in deze oorlog. Het heeft ergens allemaal een plan om ervoor te zorgen dat iedereen die de Heere daartoe heeft uitverkoren ook daadwerkelijk de Heer Jezus zal leren kennen en behouden zal worden. En als je dat ziet, dan weet je, het gaat toch goed in alles wat er gebeurt. Johannes ziet er die engel die nadrukkelijk bevestigt dat God bezig is deze wereldgeschiedenis naar zijn voltooiing te brengen. Wat moet hem dat een rust gegeven hebben? in zijn hart. En die engel die is zo sterk, is zo machtig. Hij roept met een luide stem zoals een leeuw brult. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Als je ooit in Afrika bent geweest, dan weet je dat je soms op een uur afstand een leeuw kunt horen brullen. Men zegt als een leeuw zijn prooi gaat bespringen, dan brult die leeuw. En dat verlamt die prooi van angst. Zo indrukwekkend is dat. En zo hoort Johannes de stem van deze sterke engel. De Heer Jezus wordt ook genoemd de leeuw uit de stam van Juda. En hij heeft die andere leeuw overwonnen. De duivel wordt ook een leeuw genoemd. En hij gaat rond in deze wereld en hij probeert mensen te verslinden. Onlangs een gesprek met een jongen. Hij zegt, dominee, ik moet eruit weg. Ik zit in de wereld van ja, raveparties. Ik wist niet eens goed wat het was. Maar een bepaald soort muziek en dan met behulp van drugs kun je de hele nacht doorgaan. En dan voel je, hij zegt, dan voel je 8 uur lang voel je gelukkig. Even geen zorgen, even nergens meer aan denken. Je bent in een soort extase gekomen. Maar daarna moet je maandag weer naar je werk en dan is dat 2 keer zo moeilijk. En het maakt me kapot. Zo zei hij dat. Ik moet eruit. En ik wil ermee stoppen. En ik wil rust vinden. En dan komt hij mee naar de kerk. Gelukkig ook vrienden in de gemeente waar hij mee komt. Ja. De duivel die wil ons kapot maken. Die wil jou kapot maken, echt waar. Maar de duivel is geen barmhartigheid. Hij wil je stuk maken. Hij heeft je ondergang op het oog. Hij gaat rond als een briesende leeuw en hij zoekt wie hij kan verslinden. Maar de Heer Jezus is de leeuw die de overwinning heeft behaald over de duivel. En bij hem is verlossing. Hij kan je losmaken uit welke banden van verslaving of zonde of verkeerde gewoonte waarin je ook vastzit. Dan mag je met al die ellende en die zonde en die onmogelijkheid en die nood en die zwakheid bij hem komen. Dan gaat hij het doen wat je zelf niet kunt. Als je ziet dat hij wilde lijden, sterven, komt zijn liefde in je hart. Zijn geest in je hart. Geeft hier een nieuw verlangen. Een nieuwe blijdschap. Een nieuwe vreugde. Waardoor dat vermaak niet meer nodig is om de leegte van je hart te vullen. De Heer Jezus is de Almachtige. Nadat die engel heeft geroepen, hoort Johannes 7 donderslagen. Opnieuw zo'n serie van 7. En die donderslagen maken allemaal iets bekend over wat er gebeurt in deze laatste tijd. En Johannes, die zit klaar met zijn pen om het op te schrijven. Maar dan hoort hij een stem uit de hemel die zegt dat hij dat niet mag opschrijven. Hij moet het verzegelen. Je zou met eerbied gesproken kunnen zeggen, hij moet het in een envelop stoppen en die envelop dichtplakken. Dus dan kan niemand het lezen. Dat blijft verborgen. En daaruit kunnen wij leren dat niet alle dingen die gebeuren in deze eindtijd aan ons zijn bekendgemaakt. Dat vindt de Heer blijkbaar niet nodig. Dus Openbaring is een boek waar heel veel in staat, maar het is een troostboek. God laat erin horen wat nodig is om te weten, om ons te troosten. En je zou kunnen zeggen, het is geen puzzelboek. Niet alle stukjes, we gaan niet alle stukjes in elkaar kunnen leggen. Maar dat we die 7 donderslagen gesproken hebben, dat zal wel bekend worden, maar straks, als de Heer Jezus terugkomt, en dat wordt beschreven bij die 7e engel die hierna komt. Ja, dan worden de dingen die nu nog verborgen zijn bekend. Een gemeente, er zal geen tijd meer zijn, dus de tijd houdt op. Maar nu is het nog tijd. Het is genadetijd. Tijd om voor de Heere te leven. Tijd om de Heere te vinden. Tijd om de liefde van Christus te leren kennen en meer te leren kennen. tijd waarin de Heer het licht wil maken in je hart. Vrede wil geven hier van binnen. Dan komen we onze derde gedachte. Gods werk gaat door. Gods werk gaat door. Totdat de Heer Jezus terugkomt op de wolken om te oordelen, gaat het werk van de Heer door hier op aarde. En daar gebruikt Hij mensen voor. Ja, daar gebruikt Hij mensen voor, zoals u en ik. Johannes ziet dat open boekje in de hand van de engel. En hij hoort die stem uit de hemel en die zegt, ga, neem dat boekje. En dat doet hij en gaat naar die engel toe en hij zegt, geef mij dat boekje. En die engel die zegt, neem het en eet het op. En het zal je buik bitter maken. Je zou kunnen zeggen, je zult er buikpijn van krijgen. Maar in je mond zal het zoet zijn als honing. Zoet, ja, dat willen we wel graag. Zit een kind naast mama en hij zegt, mama, mag ik een snoepje, mag ik nog een snoepje? Waarom wil je dat, zegt mama. Ik vind het zo heerlijk zoet. Ik kan er eigenlijk niet vanaf blijven. Zal je mond zoet zijn als honing? En Johannes, die doet het. Hij eet dat boekje op. En het is zoet in zijn mond als honing. Maar zijn buik wordt bitter. Hij krijgt buikkrampen van, zou je kunnen zeggen, buikpijn. Het ligt hem zwaar op de maag. Wat betekent dit? Nou, eigenlijk heeft dit alles te maken met wat er staat aan het einde van dit hoofdstuk. Dat Johannes, die moet opnieuw profeteren. En profeteren, dat betekent, wat betekent dat, profeteren? Dat betekent eigenlijk de woorden van God spreken. Nou, die woorden kunnen gaan over het verleden, die kunnen gaan over het heden, kunnen gaan over de toekomst. Dus een dominee, die doet dat op een manier, of een ouderling, de woorden van God spreken. En Johannes moet dat ook weer doen. Hij moet dat doen voor vele volken, naties, talen, koningen. En hij doet het. Met name ook door dit boek, wat overal, boek Openbaring, wat overal in de wereld gelezen wordt. Maar eerst moet hij dat boekje opeten. Ja, en wij worden ook ertoe aangespoord om de woorden van God te spreken in deze wereld. Maar wij moeten ook eerst dat woord zelf opeten. Ik bedoel niet letterlijk je Bijbel opeten, maar het op zo'n manier lezen, of er op zo'n manier naar luisteren in de kerk, dat het hier van binnen komt. Als je iets opeet, waarom doe je dat? Dat doe je om er kracht uit te krijgen. Als je vanmorgen gegeten hebt, of straks gaat eten, dan krijg je nieuwe kracht. Dat doet dat voedsel. En zo moeten wij het woord opeten, zodat de kracht van het woord in ons komt. Kun je dat woord opeten? Wat betekent dat? Nou, laat ik een voorbeeld gebruiken. Een moeder brengt haar kind naar bed 's avonds, maar dan leest ze altijd nog een gedeelte voor en dat vindt dat kind prachtig. En mama, leest u nog een stukje? Ja, dat is goed, ik zal nog een stukje lezen. En kijk dan eens naar dat gezicht en die ogen van dat kind. Het kind drinkt de woorden in. Drinkt de woorden in. Dus je kunt iets wat je leest, wat je hoort, indrinken, opeten. Ja, zodat het echt iets doet met je. Dat het je raakt van binnen. En zo moet het bij Johannes. En daarna moet hij profeteren. Zo moet een dominee dat ook doen, toch? Dat woord op zich laten inwerken. Dat woord moet eerst tot mijzelf spreken voordat ik het aan u kan verkondigen. Dus een dominee is niet een postbode die een brief door de brievenbus doet en niet goed weet waar het eigenlijk over gaat. Nee, het gaat hem aan, het heeft hem geraakt. Eet het op. En het is zoet als honing in je mond. Zoet als honing. Ja, dat is toch zo. Het woord van God, het evangelie. Is er iets denkbaar dat zoeter is dan dat? En ik denk dat u het begrijpt. Als u de kracht van het evangelie, als jij de kracht van het evangelie in je hart kent, Als je bent gaan inzien dat het jezelf niet lukt om alles wat je verkeerd hebt gedaan goed te maken. Dat gaat niet meer. Je kunt het niet meer ongedaan maken. Je kunt het niet meer goed maken allemaal. Je kunt niet betalen voor je schuld. En als je inziet dat je niet de kracht hebt om dat boze, dat zondige van binnen te overwinnen. Je doet het elke keer weer. Je weet, ik zou dit niet moeten doen, maar je doet het toch weer. Kwaad spreken over die ander, jaloers zijn, driftig worden, hebzucht, stelen, liegen, verkeerde verlangens. Het zit hier van binnen. En ik kan dat niet overwinnen. Ik probeerde dat, maar het lukt me niet. En ja, dan denk ik soms, dan zal ik wel niet zalig kunnen worden. Dan zal ik wel niet in de hemel kunnen komen. Maar toen heb ik in de Bijbel gelezen, het evangelie, dat de Heer Jezus voor zulke mensen is gekomen. Dat hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat hij uit enkel genade, onverdiend, zonder dat ik er iets aan bijdraag, mij wil aannemen tot zijn lieve kind. Om Jezus wil. Door het geloof. Doordat ik vertrouw op wat de Heer Jezus heeft gedaan. Doordat ik vertrouw op de Heer Jezus zelf. Oh, toen Luther, de reformator, dat zag. Hij zegt, toen gingen de poorten van het paradijs open. Luther had altijd geprobeerd om het goed te maken. Om een goed mens te worden. Maar het lukte hem niet. Hij redde dat niet. En toen ineens zag hij het. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Oh, en toen hij dat begreep, toen ging de poort van het paradijs voor hem open. Zoet, zoet als honing. Dan begrijp je dat het een zeer blijde boodschap is, die je aan de buren kunt vertellen. Aan je medestudent, aan je collega, iets over de Heer Jezus, over genade, over de vreugde die er is in het kennen van God. Maar daar wil de Heer je bij helpen, gemeente. Door de Heilige Geest. Daar mag je om bidden. Dat doet de Heer. Zoet als honing. Dat begrijpen we. Maar dan staat er, maar daarna werd zijn buik bitter. Ja, dat is ook waar. Daarna ga je ook inzien en beseffen wat het betekent. De Bijbel is daar eerlijk over. De Heer Jezus zegt dat je niet zijn discipel kunt zijn als je niet je kruis opneemt. Dat betekent iets van de schande van de Heer Jezus dragen. Zij hebben mij gehaat, zegt de Heer Jezus. Ze zullen ook u haten. Dat is wel moeilijk, toch? Mensen minachtend hun hoofd omdraaien. De spot. Je kunt dat soms zien ook. Onlangs een interview over abortus met een politicus. De minachting. Als je denkt wat de Bijbel zegt, als je dat verwoordt. Als je opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. Moeilijk. Moeilijk voor ons. Ja. En je zou ook nog hieraan kunnen denken. Kijk, aan de ene kant is het zoet als honing dat ik de mensen mag toeroepen. Geloof in de Heer Jezus. Je zult zalig worden. Hij verlost je van de macht van en de schuld van de zonde. Maar aan de andere kant, als mensen dat dan naast zich neerleggen. Als mensen doorleven in ongeloof, niet willen dat de Heer Jezus hun koning is, ja, dan is dat de realiteit dat de Heer Jezus straks, als je terugkomt tegen hen, zal zeggen, ga weg van mij in de buitenste duisternis, daar is wening en knersing van tanden, van wroeging. Want jullie hebben niet gewild dat ik koning over jullie zou zijn. Ja, daar kun je buikpijn van hebben, toch? Daar kun je van wakker liggen. Dat kan je zo zwaar op de maag liggen. Bitter. Mijn buik werd bitter. Een gemeente. Wat is het evangelie zoet. Maar wat is het ook een eerlijke en ernstige waarheid. Dat degene die niet de Heer Jezus te voet vallen. Ja, voor hen is het ontzagwekkend. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Laten wij daarom de tijd, de genadetijd die er nog is, gebruiken, gemeente. Laten we niet moedeloos worden door onrust, door alles wat er gebeurt. Of als wij moeilijke dingen moeten meemaken, laten we zien op Hem, de Heer Jezus. Zoals Johannes Hem daar ziet staan. En dan mogen wij rust vinden. En dan mogen we doen wat Johannes moest doen. Het woord van God doorgeven in deze wereld. God zal het zegenen. En tot zijn eer, tot behoud van mensen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 29, daarvan het eerste vers. Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heer. Geef de Heere sterkte en eer. Psalm 29, vers 1. Laten wij danken en bidden. Heer almachtige en trouwe God in de hemel, U heeft ons vanmorgen uit uw woord laten horen en wil het gebruiken, Heere, om ons zo vol te maken van de Heere Jezus, dat wij inderdaad kunnen zeggen dat onze wandel in de hemel is, daar waar de Heere Jezus is, dat daar onze schat is, onze rijkdom. Dat ons hart daarop gericht is. Dan zullen andere mensen dat ook aan ons merken. Als wij niet leven voor de dingen hier beneden, maar voor de dingen hierboven. Maar wat is dat ook een geestelijke strijd. Want ja, de psalmdichter die zegt dat ook. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Heere, heb dank voor wat u gaf deze morgen. Wil het verkeerde in spreken en luisteren genadig wegnemen. En laat het woord meegaan in onze gedachten en harten. Wij bidden, Heere, dat u het woord verbreidt overal in deze wereld. Gedenk aan de mensen die daadwerkelijk en fysiek worden vervolgd en verdrukt in Nigeria, in Zuid-Soedan, in Noord-Mozambique en op zoveel plaatsen in Noord-Korea. Wil vrijheid geven waar die niet is. En Heere, zegen al het werk van zending, van evangelisatie. Maak ons allemaal evangelisten. Een lichtend licht in een wereld waar zoveel duisternis is. En wij bidden ook voor uw volk Israël dat u hen bekeert, Heere, tot de Heer Jezus Christus. Opdat er echte vrede zal komen. En help ook de mensen in de Gazastrook. Wil ook hun ogen richten op de zaligmaker. En geef vrede in Oekraïne. Laat er een einde komen aan de verwoesting. En het geweld. En het bloedvergieten. Heer, en op andere plaatsen in deze wereld waar oorlog is. We bidden voor ons land en volk. Ook als er deze week verkiezingen zijn voor een regering. Help ons om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen. En laat er ook zo een overheid mogen zijn die rekening houdt met uw... Die wil luisteren naar uw woord en uw geboden. Dat lijkt voor ons onmogelijk, maar voor u is niets onmogelijk, Heer. Dat er een reformatie zal zijn, een terugkeer tot u, de levende God. Van de wegen van zonde, om te wandelen en te leven overeenkomstig uw heilig woord en uw heilige wil. in het synodere Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. En ga met ons als we van deze plaats gaan, bewaar ons, Heere, en breng ons opnieuw in uw huis om te horen wat u door uw geest tot ons wilt zeggen. Heere, u zij de lof, de dank en de eer en de aanbidding. Wij vragen al deze dingen niet dat wij het verdienen, maar uit louter genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tenslotte zingen uit Psalm 98 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 98 vers 3, doe bij uw harp de psalmen horen en ook het vierde, laat al de stromen vrolijk zingen. 98 vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.